Verandering in smaak en geur is een veel voorkomend probleem bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Er is relatief weinig aandacht voor dit bijeffect van chemotherapie, terwijl gezonde, lekkere voeding erg belangrijk is voor het herstel van de ziekte en de behandeling. In de podcastserie Taste of Recovery zal dit probleem onder de loep worden genomen. In 5 afleveringen gaan zorgprofessionals, bedrijven en patiënten samen op zoek naar reuk- en smaakoplossingen. Hoe groot is dit probleem? En hoe kan je als oncologisch diëtist, behandelend arts of als patiënt zelf het beste omgaan met deze smaakstoornissen? Dit is de Taste of Recovery podcast.
Hallo allemaal, mijn naam is Emiel Samson.
En ik ben Maaike Simonsma. En welkom bij de eerste aflevering van deze podcastserie. We zullen eerst even uitleggen waarom we hier eigenlijk zitten. Vertel Emiel, waarom zitten we hier?
Met een groep van 6 studenten hebben wij vanuit het onderzoeksprogramma van de Wageningen Universiteit 2 jaar lang aan een project gewerkt over smaak- en reukverandering die veroorzaakt wordt door chemotherapie. We kwamen erachter dat dit een veel voorkomend probleem is bij patiënten die behandeld worden voor kanker. Patiënten krijgen daardoor moeite met eten en dat terwijl goede en gezonde voeding belangrijk is voor het herstel.
Ja, dat klopt. En wij wilden met ons project zorgen voor meer informatie en bewustzijn over dit onderwerp. En wilden een symposium organiseren om patiënten, familieleden, mensen in de zorg en bedrijven bij elkaar te brengen. Om zo meer aandacht voor dit probleem te krijgen en samen te zoeken naar potentiële oplossingen. Helaas kon dit evenement niet doorgaan vanwege de coronacrisis. En omdat wij toch nog impact wilden maken, komen wij nu met deze podcast.
Wij hopen dus met onze gesprekken meer inzicht te geven in zowel het probleem als mogelijke oplossingen.
Vandaag spreken we Robert Green. Nadat hij zelf de impact van smaakstoornissen op zijn leven heeft ondervonden, heeft hij de stichting Hunger and Thirst opgezet. Het doel van deze stichting is het creëren van bekendheid en bewustzijn van dit probleem. En we gaan het vandaag hebben over zijn persoonlijke ervaring met de smaakstoornis en het werk van zijn stichting. Welkom Robert, fijn dat je er bent.
Ja, goedendag en bedankt voor de uitnodiging.
Nou Robert, we hebben natuurlijk al vaker contact gehad. Jij was een van de eerste mensen waarmee wij in contact kwamen toen we hebben gekozen om ons te richten op dit onderwerp. Maar zou je jezelf voor de luisteraars even kort willen voorstellen?
Ja, ik ben Robert Green en ik ben oprichter en voorzitter van Stichting Hunger and Thirst. Stichting Hunger and Thirst richt zich op smaakverstoring en eigenlijk ook samenwerkingen met anderen om te kijken hoe wij een praktische oplossing kunnen vinden voor het probleem.
Oké, bedankt voor je introductie, Robert.
Zo net is besproken dat jij dus zelf een smaakervaring hebt ervaren. En gelijk even de luisteraars een indruk te geven over wat voor impact smaakverandering kan hebben op je dagelijks leven. Zou jij misschien iets meer kunnen vertellen over hoe het voor jou was om een smaakstoornis te hebben?
Ja, zeker. Ten eerste zeer verrast. Ik ben zelf verpleegkundige geweest. En dus ook oncologieverpleegkundige behandeld verzorgd. Dus toen ik het zelf meemaakte na mijn diagnose en het start van mijn behandeling met chemotherapie, was ik zeer verrast en niet op een positieve manier. Want ik had nooit eerder bij stilgestaan dat dat smaakverstoring zo heftig kon zijn. En dat is ook de reden waarom ik mezelf ging afvragen van ja, hoe kan het zijn dat ik als ex-verpleegkundige niet eerder op de hoogte was van de intensiteit waarmee dit kon gebeuren.
Dus eigenlijk zou je willen zeggen dat veel mensen in de zorg misschien ook niet altijd goed op de hoogte zijn van dit probleem?
Ja en nee. Want ik wist dat smaakverstoring bestond. Alleen ik had nooit doorgehad dat het zo intens kon zijn. Dus ik geloof zeker dat er meerdere, en terwijl ik zelfs de meeste zorgprofessionals weten wel van het bestaan van smaakverstoring, maar ik betwijfel of ook de meerderheid beseffen hoe ernstig het is en kan zijn voor 1. De patiënt zelf, dus de zorgvrager, en 2. ook zelfs voor de directe omgeving van de zorgvrager, zeker de patiënt.
Oh ja, dus eigenlijk toen je het zelf ervaarde, wist je pas hoe heftig het was.
Ja, klopt.
En zou je misschien ook concrete voorbeelden kunnen geven van wat er bij jou veranderde in je smaak?
Ja, ik kan één voorbeeld geven en dat is dat mijn smaak totaal veranderd was. En veranderd in de zin dat alles wat ik at of dronk had een zeer intense metaalachtige smaak. En ik heb nooit metaal gegeten, maar op een of andere manier is dat de associatie die ik kreeg. En ook later bij het verder uitzoeken, onderzoeken van hoe het nou precies zit, kwam ik achter dat inderdaad dat een van de klachten is van patiënten die op chemotherapie ondergaan. Dus alles was gewoon, alles smaakte vies,
oh ja.
Erg vies. En mijn associatie met vies, met iets wat vies smaakte, is niks vergeleken met hoe ik dit ervaarde.
Ja, nee, duidelijk. En herinner je ook specifieke momenten waarop je het extra vervelend vond dat je last had van die smaakstoornis?
Zeker. Wat ik zelf lastig vond is bijvoorbeeld, mensen ten eerste, we zijn gewend op het moment dat iemand ziek is of op het moment dat iemand iets heeft vervelends meemaakt, mm-hmm. dan bieden we ze koffie aan of we willen ze eten aanbieden.
Yeah.
Dus dat deden mensen bij mij ook. En wat ik erg vervelend vond op een gegeven moment is dat je bijvoorbeeld aan tafel zat met vrienden en uiteraard vroegen ze aan jou of het eten je smaakte.
Mm-hmm.
En dan in het begin zeg je ja, maar op een gegeven moment werd dat ook vermoeiend om ja te zeggen, terwijl je wist dat het gewoon erg vies smaakte.
Oké, dus behalve dat het dus problemen met smaak geeft, heeft het ook soort van praktische consequenties en consequenties voor je sociale leven. Ik studeer levensmiddelentechnologie en ik ben dus echt een smaakliefhebber, zou je kunnen zeggen. En daarom leek het mij voornamelijk heftig om niet echt te kunnen genieten van de smaak. Maar ik kan me voorstellen dat voor iedereen het, wat persoonlijk een ander aspect erger zou kunnen ervaren. Wat vond jij erger? Het feit dat je niet kon genieten van het eten of de praktische consequenties en problemen die het gaf aan je sociale leven?
Goeie vraag. Je zei net niet echt kunnen genieten. Geloof mij, het niet echt bestaat er dan niet. Je geniet niet van het eten.
Okay.
Wat ik vervelend vond is, naast het feit dat je niet meer kon genieten van het eten, is inderdaad het feit dat het sociaal belastend werd ook.
Ja.
Want heel veel dingen die we doen met anderen gaat ook voor een deel ook over eten.
Ja.
Dus op het moment dat dat wegvalt, dan heeft het zeker invloed op je sociale leven ook.
Ja.
Maar had je wel het gevoel dat je het een beetje kon bespreken met mensen? Was het een bespreekbaar onderwerp of is dat toch moeilijk om een beetje te delen met je omgeving?
Bij mij was het niet erg moeilijk om het te delen. Maar dat vanwege het feit dat ik zelf expertkundige ben en ook toch veel associaties heb en had met de zorg. Dus dat maakte het zeker een stuk makkelijker om het te bespreken. Want dat is ook de reden waarom ik met het idee kwam om de stichting ook op te gaan richten. Om iets daar te gaan doen. Maar desondanks is het ook moeilijk en ingewikkeld. Op het moment dat je aan tafel zit en iemand heeft eten voor je voorbereid.
Ja.
Met alle liefde. Hmm. Om dan ook te zeggen dat het eten vies maakt.
Ja, dat is moeilijk.
En als iemand voor, stel de eerste dag, je geeft aan dat een specifieke gerecht vies smaakt. En die persoon gaat iets anders proberen, een dag of twee of whatever later. Om dan weer te constateren en aan te geven dat het eten weer vies smaakt.
Mm-hmm.
Dat kan moeilijk zijn. En ik vond het ook soms moeilijk.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat het zowel heel vervelend is dat alles heel vies maakt, als dat de impact op je sociale leven gewoon vrij groot is. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien minder gezond of minder gaat eten door die vieze smaak. Is naast dat het vervelend is, ook schadelijk of gevaarlijk om die smaakstoornis te hebben? Heeft het bijvoorbeeld invloed gehad op je herstel doordat je anders ging eten?
Als je dat aan mij specifiek vraagt, mm-hmm. antwoord is nee. Dat heeft het niet gehad, maar dat komt door mijn achtergrond.
Ja.
Maar we weten wel dat voor verschillende patiënten die smaakverstoring ondergaan, dat het wel invloed heeft op inderdaad de toename van voeding. Mm-hmm. Dat wordt belemmerd. We weten ook dat bij kankerbehandeling, dat heel veel patiënten, en als ik het goed zeg, meer dan 50% dreigen of zijn ondervoed. Mm-hmm, yeah. Dan komt er ook nog bij dat het eten niet meer iets is waar je naar uitkijkt, maar iets waar je zeker niet meer naar uit gaat kijken. En dus waardoor je slechter zou kunnen gaan eten, of slechter, ongezonder zou kunnen gaan eten. En dat heeft consequenties, zeker, en kan consequenties hebben voor je herstel en voor de behandeling ook.
Oh ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat jij er misschien nog iets beter mee om kan gaan door je achtergrond?
Doordat ik inderdaad iets meer daarvan afwist, verplicht ik mezelf om te gaan eten, forceer ik mezelf om te eten en ook gezond te blijven eten.
Oké. En hoe lang heb je hiervan last gehad? Was het vooral tijdens de behandeling of ook nog een tijd daarna?
Het was zeker tijdens de hele behandeling en ook een tijdje daarna. Om specifiek te zeggen hoe lang het bij mij heeft geduurd, dat is ingewikkeld. Vanwege het feit dat ik voor mijn behandeling met kanker en ook met mij, die zijn nooit niet echt bezig met smaak. Je weet dat iets lekker is of niet lekker is, maar de intensiteit beleven we, de meeste van ons in ieder geval, niet.
Yeah.
Dus om te kunnen zeggen van mijn smaak is volledig weer terug, dat weet ik niet helemaal. Nee. Heel af en toe heb ik momenten, maar dat komt doordat je ergens bijvoorbeeld komt waar je toen ging eten en last had van smaakverstoring. En dan komt die vieze smaak, die ervaring, die herinnering weer naar boven. Waardoor het precies zit, of nou toevallig ook het eten dan op dat moment vies smaakt, of het gewoon door de herinnering inderdaad, dat is dan moeilijk te zeggen.
Ja. Ja, dat is een wat jij nu omschrijft, dat noemen ze geconditioneerde smaakaversie.
Ja.
En dat is inderdaad een soort evolutionair iets wat in de mens is ontwikkeld. Dat als jij ziek of misselijk of niet wel voelt van iets wat je gegeten hebt, dan heb je daarna dat je dat eten gewoon minder lekker zou kunnen vinden. En dat heeft natuurlijk zijn voordelen, want stel je eet een paddenstoel en je wordt daar ziek van, nou ja, dan moet je niet diezelfde paddenstoel gaan eten. Ja. Maar in dit geval is dat inderdaad heel nadelig. In de tijd dat jij gekampt hebt met de smaakstoornis, heb je misschien wel bepaalde manieren geleerd om er beter mee om te gaan. Wat heb jij gedaan om er beter mee om te gaan? Heb je bijvoorbeeld veranderingen gemaakt in je dieet of waren er bepaalde kruiden of iets die heel erg hielpen?
Ja, ik heb het geluk gehad en nog steeds dat heel veel van mijn naasten zijn gek op koken. Dus die waren ook zeer bereid om zeer gevarieerd te gaan koken en samen met mij uit te gaan zoeken van wat vind ik nou lekkerder, ja, beter dan iets anders vergelijken met. Dus daar waren ze altijd mee bezig en zeer bereid om daar met mij samen te werken.
Yeah.
Wat ik zelf, en daarnaast ook op advies ook van anderen, je noemde net een geconditioneerde smaakperceptie, als ik het goed herhaal. Ik probeerde ook te vermijden om dingen te eten waarvan ik wist dat ik ze echt lekker vond.
Ja, dat is wel verstandig.
Ja, maar dat is ook weer door een bepaalde kennis die je dan hebt.
Ja.
Dat probeer ik ook om niet meteen over te gaan met allerlei adviezen et cetera van anderen. Maar dat is ook zeker iets wat ik meegeef aan andere mensen. Van probeer in ieder geval dingen te vermijden die je echt lekker vindt.
Ja. En een andere vraag. Tijdens de behandeling werd je in het ziekenhuis geholpen. Vond je dat je toen genoeg werd ondersteund vanuit de zorg? Of was er genoeg informatievoorziening op dat moment?
Nee. Dat vond ik zeker niet. En dat vind ik dat het nog steeds onvoldoende is.
Oké.
Ja,
dus als ik het goed begrijp, vond jij dus dat er niet genoeg aandacht voor het probleem was. En dus eigenlijk nog steeds. En dat is dan natuurlijk ook de reden voor het oprichten van het Hunger and Thirst Foundation. Zou je misschien wat meer daarover willen vertellen?
Ten eerste inderdaad, ik heb op een gegeven moment gedacht, nadat ik ben gaan zoeken naar informatie over smaakverstoring in relatie met kanker, heb ik contact opgenomen ook met Wageningen Universiteit. Dat liep parallel eigenlijk met het idee en het alles klaarzetten om de stichting op te richten. Omdat ik vond dat er op dat moment nog te weinig onderzoek en informatie, data was over smaakverstoring. Daarnaast ook heb ik door dus mensen gevraagd in mijn directe omgeving die ook in de zorg werken, heb ik gevraagd naar hun eigen ervaring ook. En jammer genoeg kreeg ik toen ook nog van veel mensen te horen dat ze ook weinig afwisten van smaakverstoring. Werd ook gecheckt van waarom mensen die het wel weten, waarom zeggen ze niks of praten ze niet met patiënten. Wat je heel vaak kreeg te horen is dat ja, we doen, je kan het probleem toch niet oplossen. Dus waarom zou je veel aandacht daaraan besteden? Daarnaast wat ik vaak hoorde en nog steeds is van ja, patiënten hebben al zoveel aan hun hoofd, dus waarom zou je ook nog over smaakverstoring gaan hebben? Terwijl we weten dat voeding uitermate belangrijk is tijdens de behandeling van kanker, gezond eten uitermate belangrijk is, en toch zeggen zorgprofessionals, ja, patiënten hebben te veel aan hun hoofd, dus we gaan het niet over smaakverstoring hebben. Dus ik heb dus de stichting opgericht, één, om meer bekendheid te creëren voor het probleem. Daarnaast ook om hopelijk patiënten te stimuleren, mensen die behandelingen ondergaan voor kanker, om ze te stimuleren om over het probleem ook te gaan praten. Want dat zie je ook, dat er dat weinig gebeurt, omdat patiënten denken, ik ben bezig met een kankerbehandeling, dus ik ga ook niet zeuren over het feit dat het eten niet lekker is.
Ja.
Maar juist het praten daarover is uitermate belangrijk. Dus daarnaast ook, dus één, om meer bekendheid te creëren. Twee, om patiënten ook te stimuleren om over het probleem te praten.
Ja.
Daarnaast ook om mee te werken aan verschillende onderzoeken, zodat we meer informatie kunnen krijgen over hoe om te gaan met smaakverstoring en hopelijk in de toekomst ook oplossingen daarvoor te kunnen creëren. Daarnaast ook de stichting richt zich op productontwikkeling. En productontwikkeling heeft te maken met alles wat je zou kunnen doen om de problemen rondom smaakverstoring te verlichten voor patiënten en de directe omgeving.
Ja. En zou je misschien ook nog wat voorbeelden kunnen noemen van projecten die de stichting heeft gesteund?
Ja, ik ben zelf ook lid van bestuurslid van ECPC, dat is de European Cancer Patient Coalition. Die zit in Brussel en is een overkoepelende orgaan met iets meer dan 400 leden. En elk lid is een patiëntenorganisatie. Binnen ECPC, de European Cancer Patient Coalition, ben ik als ook voorzitter van Hunger and Thirst verantwoordelijk voor voeding. Dus overal waar een congres is of een discussiepanel wat gerelateerd is aan voeding en kanker, ben ik degene die dan daar naartoe gaat. Daarnaast ook zijn een aantal lopende aanvragen voor dit jaar gericht op voeding. Waaronder Wageningen Universiteit ook daaraan meewerkt. Hopelijk kunnen we meer daarover vertellen over een maand of drie of vier. Daarnaast ook, hebben we samen met een kok een koekje ontwikkeld. De ATE Awareness Experience Cookie. Dat is weer op basis, voor een deel op basis van de informatie die we hebben ontvangen vanuit het onderzoek die we hebben gedaan met de Wageningen Universiteit. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld factsheets ontwikkeld, ook in samenwerking met Wageningen, aan de hand van de informatie vanuit het research. En die hebben we bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Zuid-Afrika, in Kaapstad, hebben ze die gebruikt. Het ziekenhuis in Indonesië hebben ze die ook gebruikt. En er zijn een aantal instanties hier in Nederland die ze ook gebruiken. Maar zo kan ik ook verder doorgaan.
Ja.
Nou, het is een hele hoop dus. Ik zou even graag terug willen komen op die Awareness Through Experience koekje. Wat is dat precies en voor wie is dat bedoeld?
Ja, de Awareness Through Experience koekje en de naam is bedacht omdat ik vond als patiënt het ingewikkeld om uit te leggen aan een ander hoe het nou daadwerkelijk was om smaakverstoring te hebben. Dus het koekje is bedoeld voor iedereen behalve de patiënt zelf. En het is dus voor zorgprofessionals en dan denk ook aan verpleegkundigen en diëtisten. Het is zeer geschikt voor artsen. Het wordt ook gebruikt binnen de foodindustrie, dus waaronder bijvoorbeeld nutrition gebruikt het koekje. Om mensen te laten ervaren binnen enkele seconden voor een deel hoe het is als je smaak verstoord raakt.
Ja.
Dus doordat je dan awareness creëert, dan hopen we dat mensen en dan meer zorgprofessionals zullen beseffen hoe belangrijk het is om smaakverstoring wel te bespreken.
Ja, wij hebben zelf ook de koekjes mogen proeven tijdens een van onze ontmoetingen.
Ja.
En ik moet zeggen dat het inderdaad een hele aparte ervaring was. Ik had niet verwacht dat het zo intens zou zijn.
Ja.
Hoe reageren de zorgprofessionals erop wanneer ze het kunnen experiencen?
Zoals je dat aangeeft, we zeggen meestal niet veel. Dus het is heel mooi aan één kant om te zien dat op het moment dat iemand zo'n koekje probeert, de eerste 3 seconden, 4 seconden, dan zeggen ze van, het is lekker. Ik ervaar het als gewoon een lekkere koekje. Ja. En dan binnen een 5 à 10 seconden, dan beginnen ze zich te realiseren dat een tinteling in de mond, een vieze smaak komt op. En wat ook mooi is, dat je hoort ook als je 10 mensen op een rij zet en ieder 10 een koekje geeft, dat je hebt de kans ook dat de ervaringen die je hoort, dat ze ook nog verschillen. En dat maakt het ook heel mooi om te kunnen uitleggen dat smaak ook voor een groot deel ook op basis is van eigen ervaring.
Yeah. Yeah.
Dus hoe reageren mensen? Heel erg verrast om door te hebben dat wat ze ervaren maar een klein deel is van wat patiënten daadwerkelijk ervaren.
Ja, duidelijk. Ik denk dat het een heel nuttig middel is om mensen beter te realiseren hoe het is om met een smaakstoornis te kampen. Je hebt dus ook onderzoek gesteund van de Wageningen Universiteit, of je hebt samen met de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan. Daar heb je factsheets, geloof ik, gemaakt. Heeft dat ook nieuwe inzichten gekregen? Kun je daar misschien nog iets meer over vertellen?
Ja, we hebben inderdaad in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research de factsheets ontwikkeld. Die zijn ontwikkeld op basis van de informatie die we hebben gekregen vanuit het onderzoek. Het zijn 4 factsheets. Eentje voor gericht op dus advies voor artsen, voor verpleegkundigen, voor de patiënt en voor diëtisten. En dus elk factsheet, specifieke doelgroep en met uiteindelijk het doel om een gesprek rondom smaakverstoring te stimuleren en voor een deel te faciliteren. Dus de patiënt krijgt tips over voor een deel hoe om te gaan met smaakverstoring. Diëtisten krijgt tips over hoe kun je dat bespreken met de patiënt, de arts ook en de verpleegkundige ook.
Ja, en op het moment dat jullie dit onderzoek hebben gedaan, toen was er natuurlijk nog niet heel veel bekend over het probleem.
Ja.
Waren er verbazingwekkende resultaten uit het onderzoek gekomen?
Wat wij erg belangrijk vonden, we hadden al het vermoeden, en zoals ik aangaf, ook ik had het vermoeden dat er te weinig gesproken werd met patiënten en zelfs ook onderling. Als je kijkt in het ziekenhuis met zorgprofessionals over smaakverstoring. En een van de conclusies uit het onderzoek is inderdaad dat 1. Te weinig aandacht is voor smaakverstoring. De consequenties van smaakverstoring, mogelijke consequenties op herstelvermogen van de patiënt. En ook de behandeling. En dus dat er noodzaak is dat er veel meer aandacht moet zijn voor smaakverstoring. En ook voor mogelijke tips voor patiënten hoe om te gaan met het probleem.
Ja, duidelijk.
Ja. Nou, zoals we hebben besproken, je hebt dus vanuit het Hunger and Thirst heel veel werk gedaan. En ook als member van de European Cancer Coalition. Wat is naar jouw mening het belangrijkste wat je tot nu toe bereikt hebt?
Belangrijkste? Tot nu toe. Dat is een hele goede vraag.
Een pittige vraag.
Een pittige vraag. Ja. Het belangrijkste is voor mij het feit dat het gelukt is om de stichting op te richten. En inderdaad, de stichting is in 2016 opgericht, in februari 2016. En toen ik dat deed, was er te weinig nog te vinden over smaakverstoring.
Yeah.
We leven in een wereld met COVID-19 en hunger and thirst is ook een onderdeel van een global consortium. Het global consortium is opgericht omdat er vragen kwamen over smaakverstoring en bij als symptoom, mogelijk symptoom bij COVID-19. Inmiddels heeft de World Health Organization ook smaakverstoring erkend als een symptoom van COVID-19. Dus het feit dat je een stikking begint omdat je zelf als patiënt ervaart dat een probleem is. Je ervaart het, je gaat onderzoek doen en je komt achter dat er weinig is te vinden op dat gebied. En wat er te vinden is, geeft patiënten eigenlijk en de omgeving geen handvaten om met het probleem om te gaan. Je gaat het in zijn werking zetten. Je maakt contact met een universiteit zoals Wageningen Universiteit. Die gaan daarmee akkoord om onderzoek te doen. En vervolgens komt een factsheet. Je ontwikkelt een koekje. En op dit moment in 2020... kun je gaan googlen over smaakverstoring en je vindt van alles.
Ja.
We zijn nog niet klaar, want er moet nog heel veel nog gebeuren. En dat is de patiënt moet nog weten hoe om te gaan met smaakverstoring. En er moeten gerichte oplossingen komen, niet alleen maar vanuit zorgprofessionals, maar ook vanuit de farmaceuten.
Ja, duidelijk. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. En heb je nu nog bepaalde doelen waar je nog niet aan toe bent gekomen, maar wat je wel hoopt te bereiken in de toekomst?
Ik heb een aantal. En een van de doelen die ik heel graag zou willen bereiken, is het stappen gaan zetten om een koekje weer te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar voor patiënten die last hebben van smaakverstoring.
Oké. En dat is dan een koekje die voor hun lekkerder is.
Ja, en het is de naam van een koekje. We hebben de ATE-koekje, de Awareness Through Experience koekje. En de volgende koekje moet worden de TIA-EA-koekje, de T-koekje, Tasty Even After. Wat moet je dan gaan refereren van zelfs na je chemobehandeling, het smaakt het eten nog steeds goed.
Oké. Okay.
Dat lijkt me best wel lastig om te bereiken, omdat natuurlijk er zijn verschillende soorten smaakveranderingen. Niet voor iedereen is het hetzelfde. Zou deze dan specifiek gericht zijn op mensen die een metaalsmaak ervaren?
Nee. En ik denk ook inderdaad dat het lastig zal zijn.
Ja.
Maar toen we kwamen met het idee om een product te ontwikkelen voor mensen zodat ze wisten en het konden ervaren hoe het is om smaakverstoring te hebben, werd ook gezegd dat het lastig en wellicht onmogelijk zou zijn. Dus dat is niet mijn uitgangspunt. Uitgangspunt is dat er iets moet komen. En het zal nooit komen als er niemand actie onderneemt om het te kunnen bereiken.
Nee, duidelijk. Ja, ik denk dat het werk wat je doet met het foundation heel waardevol is voor patiënten. Wij hebben ook een kettingvraag in onze podcastserie, waarbij we elke podcast de spreker een vraag laten stellen aan de volgende spreker. Volgende week hebben we Chris Winkel, of de volgende aflevering hebben wij Chris Winkel te gast. Hij werkt als manager Flavor Ingredient Research bij Givaudan en weet vooral veel over de mechanismes achter geur en smaak. Heb jij een vraag voor Chris Winkel die we in de volgende aflevering aan hem kunnen stellen?
Ja, welkom Chris. En ik kijk ernaar uit om ook zijn verhaal te horen. En mijn vraag is, welke drie stappen kunnen we zetten om samenwerking tussen verschillende stakeholders te kunnen stimuleren, zodat we sneller tot oplossingen kunnen komen voor patiënten?
Ja, dat lijkt me een hele interessante vraag om aan hem te stellen.
Ja, zeker een goede vraag. Nou, dit was het voor vandaag. Zo hebben we het einde van de podcast genaderd. Robert, van harte bedankt voor je bijdrage aan de podcast. Ik denk dat de luisteraars hier veel aan hebben gehad.
Jullie ook bedankt.
Nou, dat was een hele interessante aflevering.
Ja, zeker. Zou jij even kunnen samenvatten wat we allemaal geleerd hebben, Meike?
Ik denk dat we veel meer hebben geleerd over hoe het is om als patiënt een smaakstoornis te ervaren. En ook hebben we gezien dat het een veel voorkomend probleem is bij patiënten. Dat dus veel mensen treft die behandeld worden voor kanker.
Ja, en nog een praktische tip wat Robert gegeven heeft, wat ik zelf heel goed vond, is dat je tijdens de behandeling en misschien vlak na de behandeling niet je lievelingseten moet gaan eten, want dan zou je geconditioneerde smaakaversie kunnen ontwikkelen, waardoor je ook na de behandeling en na de smaakstoornis minder zal genieten van dat eten. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn.
Ja, en volgende aflevering is Chris Winkel te gast.
Chris Winkel werkt voor het Zwitserse bedrijf Givaudan, dat gespecialiseerd is in geur- en smaakingrediënten. Als scheikundige doet hij veel onderzoek naar smaakingrediënten en geur- en smaaksensatie. Wat hem vooral interesseert zijn de mechanistische principes ten grondslag aan geur- en smaaksensatie. En dit is natuurlijk ook erg relevant voor het centrale probleem in deze podcast.
Ja, Chris Winkel vertelt ons in de volgende aflevering dus meer over de mechanismes achter geur en smaak. En daar heb ik eigenlijk heel veel zin in.
Ja, ik ook.
Tot de volgende aflevering.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het honorsprogramma van Wageningen University & Research.